Het is eigenlijk een honger echt naar God. En ik heb vanmorgen wil ik met jullie eigenlijk nadenken over, is vasten nu wel christelijk? Is vasten christelijk? En als het christelijk is, wat is dan het verschil met de andere manieren van vasten die je eigenlijk terugvindt? Overal in de religies. En daarvoor wil ik met u lezen een gedeelte uit Matthäus 9, vers 17 tot en met 14 tot en met 17. Daar komen de discipelen van Johannes, die komen naar Jezus toe. En die hebben een grote vraag eigenlijk. En ik denk dat dat een van de belangrijkste gedeeltes zijn die over vasten gaan. In de, als het gaat over nieuwtestamentisch vasten. Als het gaat over het afzonderen, je afzonderen voor God. En hem zoeken in bidden en vasten. Toen kwamen de discipelen van Johannes, dus Johannes de Doper is dat, bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen ze vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders barsten de zakken. En de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. En beide blijven behouden. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we onze harten mogen openen voor uw woord. Ik wil u ook bidden voor grote vrijmoedigheid en ook dat u mijn gedachten zelf leven maakt, dat ik me kan geven in de prediking. Ik wil u zo danken, Heer, dat uw woord zo kostbaar is, het licht is op ons pad. En dat u ons vanmorgen en ook de komende week zo wil bepalen bij gebed en vasten, om ons af te zonderen naar u, om een diepe honger te hebben naar God. En Heer, ook al is het een thema wat niet zo vaak besproken wordt onder christenen. Het is zoals u het eigenlijk steeds zegt, als u bidt, als u geeft, als u vast, als u in de bergreden spreekt, dan geeft u deze drie principes. En we willen u bidden dat we ons ervoor openen en dat we het, die sieraad zien om zo u te naderen. In Jezus' naam. Amen. Als je een studie doet over vasten en je kijkt dan naar verschillende religies, dan zie je eigenlijk dat dat in elke religie voorkomt. In het Joodse geloof heb je de grote verzoendag. Daar is in de wet is er één dag, is er eigenlijk afgezonderd. Is maar één dag die in de wetgeving staat, daar kom ik zo dadelijk op terug, dat er nog op vele andere manieren in het Jodendom gevast wordt. Maar op grote verzoendag vind je dus de vaste dag, die is vastgelegd. In het islamitisch geloof weten we allemaal natuurlijk van de Ramadan. Dat is een tijd van vasten bij de islamitische mensen die in de islam geloven. En dan in de hoogste regionen van de Hindoes, daar zie je Brahmanen, die ook op een hele intensieve, verschrikkelijke manier eigenlijk vasten. Soms langer als 40 dagen dat ze dat doen, om hun lichaam te tuchtigen. En je ziet dus eigenlijk dat het niet alleen in de godsdienst tegenkomt, maar ook vind je vasten om politieke redenen of om gezondheidsredenen. Politieke redenen. Ik heb thuis een dvd van Mahatma Gandhi. Dat was een vrijheidsstrijder. Die leefde van 1869 tot 1948. En 30 jaar lang streed hij op vreedzame wijze voor de onafhankelijkheid van India. En hij gebruikte daar om politieke redenen zich onthouden van voedsel. En als je het fenomeen vasten eigenlijk intikt op Google, en dan vind je dus heel veel adviezen waarom dat het dus voor gezondheidsredenen heel erg goed is om je soms van voedsel te onthouden. Dat daar zeg maar hele goede gezondheidsredenen worden aangegeven. Dus je ziet eigenlijk dat er vasten is een heel breed schakering, wat eigenlijk in elke godsdienst voorkomt. Het komt voor om gezondheidsredenen en je ziet ook dat het gebruikt wordt om politieke redenen. Maar waarom zouden christenen nu vasten? Waarom zouden wij nu vasten? Wat is nu zo christelijk aan vasten? En wat onderscheidt het vasten van christenen nu aan het vasten van alle andere religies en om gezondheidsredenen en politieke redenen? En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Weet je, het een van de belangrijkste gedeelten wat een antwoord geeft op die vraag, dat is als Jezus zeg maar die vraag gesteld krijgt van de discipelen van Johannes de Doper: waarom vasten wij en de Farizeeërs wel en uw discipelen niet? En hieruit blijkt eigenlijk dat Jezus, afgezien van die 40 dagen dat hij dus vastte voordat hij zijn bediening begon, dat hij niet vastte, terwijl en ook zijn discipelen niet. Terwijl de discipelen van Johannes de Doper en ook de Farizeeërs, die vasten op gezette tijden. Bijvoorbeeld, als Jezus spreekt over Johannes de Doper, dan vind je in Lucas 7, vers 35, 33 tot 35, dan zegt hij, want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt, hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk, en u zegt, zie daar, een vraatzuchtig mens, een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gevraagdvaardigd door al haar kinderen. Dus je kunt je hier de vraag stellen, waarom vasten de discipelen niet? En wanneer zullen de discipelen wel vasten? Het antwoord geeft Jezus eigenlijk zelf. In Matthäus 9, vers 15, wat we gelezen hebben, dan zegt hij, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is. En daar maakt hij twee dingen duidelijk over het vasten uit het Oude Testament. Het vasten vanuit, gezien vanuit die Joodse traditie, het vasten wat de mensen toen der tijd gebruikten. Het eerste wat hij liet zien is, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, dat vasten toen in die tijd een heel intensieve relatie gaat met treuren, met rouw. Als je een overzicht kijkt in het Oude Testament en je zoekt zeg maar daar waar gevast wordt in het Oude Testament, dan heeft dat te maken met droefheid bij sterfgevallen, bij onheil, bij nationale rampen, berouw over persoonlijke en nationale zonden, dreiging van gevaar, afgezonderd voor goddelijke openbaring. Dat waren bij Daniel, zie je dat, Daniel 10. Je ziet dus dat het vasten eigenlijk heel nauw verbonden is met rouw, met verdriet. En het typerende is eigenlijk dat bij de Joodse traditie zie je eigenlijk dat God één dag maar geeft in de wetgeving voor vasten. En dat is op Grote Verzoendag. Maar andere dagen, die dus bijvoorbeeld in Zacharia 7 vers 3 worden genoemd, dat waren dagen die de mensen zelf hadden ingesteld, die de Farizeeërs zelf hadden ingesteld. En dat waren gedenkwaardige dagen waar immens grote problematiek eigenlijk was. Rampen waren er geweest. Onder andere was er in de negende dag van de vierde maand was een vaste dag. Dat was de inneming van Jeruzalem door de Galdeeën. De tiende dag van de vijfde maand was een vaste dag en dat had te maken met de verwoesting van Jeruzalem. En dan zie je ook dat God zegt in Zacharia 7 vers 5... wanneer u deze 70 jaar gevast en rouw gedreven hebt, en in de vijfde en de zevende maand hebt u werkelijk dan voor mij gevast. En dan zie je die link die er is tussen het vaste toen der tijd en de rouw en de droefheid. En daarom zegt Jezus van, dat de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren. Hij maakt direct eigenlijk die link naar het rouwen. En het tweede is dat hij zegt van de bruidegom is gekomen. De discipelen kunnen niet vasten, ze zullen niet vasten, omdat de bruidegom is gekomen. Dat is een indrukwekkende uitspraak, omdat in het Oude Testament werd God eigenlijk werd gezien als de bruidegom. Bijvoorbeeld in Hosea 2, dat vind je in vers 18, die heb ik niet op sheet staan. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid, in recht, in goedertierenheid en in barmachtigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Er was altijd een wachten geweest in het Oude Testament van het volk dat er een bruidegom zou komen. Er was een smachten dat God zou komen. Er zou een uitstrekken zijn naar de Messias die zou komen. En wat Jezus hier doet, hij zegt de bruidegom is gekomen. Dat geeft natuurlijk een enorme oproer onder de Farizeeërs, omdat hij zich daar direct mee identificeert dat hij God is. Dat hij niet alleen mens is, maar dat hij de Zoon van God is. Dat hij de lang verwachte Messias is. En dan zegt hij van als die bruidegom nu in jullie midden is, dan zullen de discipelen niet vasten. Er was ook een link. Dat bleek eigenlijk dat als iemand op een bruiloftsfeest was, dan werd hij zeven dagen was hij vrij van ernstige religieuze verplichtingen. Als er dan in die dagen enorme verplichtingen waren, religieuze, als je dan op een bruiloftsfeest was, dan was je daarvan ontheven. En die link legt Jezus ook. En Jezus zegt eigenlijk, jullie kunnen nu niet vasten, want daarvoor zijn de omstandigheden te feestelijk. Jullie kunnen niet vasten, want de bruidegom is aanwezig. En die afwezigheid van het vasten van de discipelen, dat was een uiting dat God in hun midden was. Daarom zegt hij dat zijn discipelen niet vasten. Maar wanneer zullen ze dan vasten? En gaat dat dan nog altijd gepaard met rouw en droefheid? Jezus geeft de tweede antwoord erop. Wanneer dan wel, maar de dagen zullen komen, zegt hij, dat de bruidegom van hen is weggenomen, van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen ze vasten. Waarna verwijst Jezus? Hij verwijst daarna dat hij zal gaan sterven, dat hij zal gaan opstaan, dat hij zal opvaren naar de hemel en dat hij zich zal zetten aan de rechterhand van de Vader. En dat hij een periode als bruidegom eigenlijk uit het midden is. En dan zegt hij, in die tijden, als ik weg ben, als de bruidegom er niet is, dan zullen ze vasten. Maar het is een ander vasten, een nieuw vasten. Ze zullen vasten tot de wederkomst. En dat vind ik zo indrukwekkend, want vaak is er onder christenen, als je zo commentaren leest, dan zie je dat er eigenlijk vaak ook discussie is over of wij nu wel of niet vasten. De discussie gaat er eigenlijk over dat Jezus is toch teruggekomen, het Koninkrijk van God is gekomen, wat moeten we dan nog vasten? Maar dit gedeelte, daarom vind ik dit gedeelte ook zo ontzettend belangrijk, dat Jezus zegt, er komt wel een tijd, en die tijd is nu, in de periodes vanaf zijn, zeg maar, gaan naar de hemel, tot zijn wederkomst is een periode waarin hij zegt, zijn discipelen, die zullen vasten. Maar het bijzondere is nu, dat hij dus een ander vaste introduceert. Dat hebben we vaak niet zo in de gaten, een andere dimensie aan vasten. Want hij zegt in Matthäus 9, vers 16 en 17. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van de bovenkleed af. En er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude zakken, in oude leren zakken. Anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en die blijven behouden. Niet gekrompen stof en nieuwe wijn vertegenwoordigen iets nieuws. Als je die studie doet over vasten en vooral over dit gedeelte, dan zie je eigenlijk dat in elk evangelie, 3 keer wordt het genoemd in de evangelie, dit gedeelte, dan zie je dat er in elk evangelie een ononderbroken zin staat en dat die link tussen die nieuwe wijn en zeg maar die niet gekrompen stof, dat dat een directe link is naar het vasten. Wat bedoelt Jezus dan nu? Wat is dan nieuw? Waarom koppelt hij dat er iets nieuws is? Nu in deze periode is er iets nieuws. En heeft het vasten een andere betekenis? Heeft het vasten een nieuwere betekenis? En dat is namelijk het volgende, dat wat Jezus hier bedoelt, dat is met die nieuwe wijn, dat is dat er een koninkrijk gekomen is. Een nieuw koninkrijk is er gekomen. Dat wat in het Oude Testament eigenlijk nog verhuld was, weet je, als we bidden onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, dan hebben we het eigenlijk over 2 dingen. Het eerste is dat op het moment dat Jezus hier op aarde kwam, is er een koninkrijk gesticht. Het koninkrijk Gods is gesticht. En het koninkrijk is er en is komende, noemt dat. Dat betekent eigenlijk de totale voltooiing van dat koninkrijk, dat is als Jezus is teruggekomen. En nu zegt Jezus in deze vergelijking dat er een nieuw vaste is. En het oude vaste met zijn betekenis van rouw, van verdriet, van hunkering naar vergeving van zonde, dat heeft te maken met dat het koninkrijk nog niet gekomen was. Dat heeft te maken met dat het nog verhuld was. Dat heeft te maken dat Jezus nog niet gekomen was om op het kruis te sterven. En dat heeft te maken dat de dingen nog moesten gebeuren. En nu is er een nieuwe periode. We zitten nu in een periode waarin we weten dat God alles heeft volbracht. Dat God in zijn Zoon alles heeft vervuld. En dan heeft het vaste niet de betekenis dat we gaan rouwen, dat er verdriet is, dat we moeten rouwen om vergeving van zonde, al deze dingen die ik noemde vanuit het Nieuwe Testament, vanuit het Oude Testament. Maar heeft het nieuwe vaste, heeft een hunkering, een diepe smacht naar die gemeenschap met God. Dat je geproefd hebt hoe God goed is en dat je niet rouwt, dat je niet met as op je hoofd, zoals de fariseeën dat gewoond waren, als zij een vaste waren, deden ze as op hun hoofd. En dat wilde eigenlijk zeggen, iemand was aan het vasten en hij was aan het rouwen. En Jezus zegt, dat is voorbij. Er is een nieuwe wijn, een niet gekrompen lap. Een nieuwe wijn in nieuwe zakken. En als je nu gaat vasten, dan honger je naar God. Dan honger je naar die diepe gemeenschap met God. Dan zonder je je af, omdat je geproefd hebt hoe goed God is. En dan is je drijfveer niet het oude vaste, wat eigenlijk niet het volbrachte werk van Jezus Christus kent, maar dat er een verlosser is gekomen die geopenbaard is. En dat het niet gebaseerd is op het verlangen en de pijn en het smachten dat de Messias zou moeten komen, maar dat je echt weet, de Messias is gekomen. We leven in een tijd vol van verwachting. En we zien uit nadat hij komt. En we kijken terug naar Golgotha. En we weten dat we verlost zijn. We weten dat God gekomen is. En dat we mogen proeven van die diepe gemeenschap. En daarom vind ik het ook zo ontzettend belangrijk, ook in mijn eigen leven, om tijden te kennen van vasten. En ook tijden te kennen van vasten als gemeente. En dat is het nieuw aan christelijke vasten. Het vasten laat zien dat Jezus eigenlijk het volbrachte werk, dat dat gekomen is. En dat het niet gaat om dingen te krijgen. Weet je, vaak is het zo dat als ik artikelen lees, dan proef je toch steeds er doorheen die oude betekenissen van het Oude Testament. Dat we eigenlijk in hongerstaking moeten gaan om God iets af te dwingen van zegen. Dat we in een situatie komen dat we ons onthouden van voedsel, omdat er een ramp in je persoonlijk leven zich voltrekt. En dat je Gods hand gaat bewegen door discipline, door je te onthouden van voedsel, of je te onthouden zelfs soms van drinken. En dat je als het ware vanuit die kramp komt, dat Jezus nog niet gekomen is, voor Gods troon komt. En dat je zegt, oh God, ik heb iets nodig en kijk hoe ik het nodig heb. Ik onthoud me van voedsel. En dat is niet het vaste wat God behaagt. Dat is absoluut niet het vaste wat God behaagt. Wat God behaagt, dat is wat hetgene wat Jezus hier laat zien, dat is in die nieuwe periode zijn de gelovigen zo bewust dat de bruidegom gekomen is. En dat die door de Heilige Geest in ons midden is. En ze zijn zich zo bewust dat er een diep verlangen is dat de Heilige Geest, dat Jezus terugkomt. Dat alles volbracht is. En om die vraag dus samen te vatten van wat is nu het christelijke vaste? Het is christelijk als het voortkomt uit een vertrouwen op Christus. En het steunt op Christus met dat doel hem te verheerlijken. Dus wat onderscheidt zich nu van alle andere dingen die ik zo genoemd heb? Vanuit het Joodse geloof, vanuit de islam, vanuit het hindoeïsme, vanuit politieke redenen, vanuit gezondheidsredenen. Wat het zich onderscheidt bij een christen als die zich onthoudt van voedsel en God gaat zoeken, dan is dat het voortkomt uit een vertrouwen op Christus. En dat het steunt op wat Christus heeft gedaan. Met het doel om Jezus Christus te verheerlijken. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je in grote moeite verkeert. Misschien zit je hier wel met diepe nood of een grote druk. En dan is het hier zo belangrijk om te zien, en dat zeg ik ook echt tegen mezelf. Ik heb het zo ontzettend nodig dat die dingen gezegd worden. Dat in 2 Korinthe 4 vers 8, daar staat zo'n bijzondere belofte. Dat Paulus die zegt dat we worden aan alle kanten bestookt. Dat kun je soms hebben, dat je in alle kanten bestookt wordt. En dan staat er, maar toch raken we niet in de klem. We zien geen uitweg meer, maar we zijn nooit ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. We worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. En dat is die hoop. Dat is die diepe hoop. Dat is die hoop dat die dingen, dat het volbracht is en dat het steunt op een smachten naar een diepe relatie met de Heere God. Het is een verlangen als we zo samen op Stokershorst kan samenkomen. Dan is het een diepe verlangen om iets meer van God te proeven. Niet iets af te dwingen. Maar hem in die diepe gemeenschap te zoeken. En ik hoop ook echt, volgende week zal ik nog eens over het vaste spreken, maar ik hoop ook echt dat we met velen samen zullen zijn. Niet iedereen zal gelegenheid hebben om op Stokershorst samen te komen. Je hoeft ook niet alle dagen te komen. We hebben het zo ingedeeld dat er verschillende momenten zijn waar je deel kunt nemen. Om je echt af te zonderen en die diepe gemeenschap met God te ervaren. Je kunt ook thuis meedoen, maar laat het dan weten. Om zo echt God te naderen als gemeente. Om hem te naderen. En er is geen hoger vaste als een vaste voor God. We kunnen met zoveel dingen eigenlijk, met zoveel motieven, God naderen. Maar er is geen hoger doel en geen hoger motief om naar hem toe te komen en te zeggen, Heer, ik wil me onthouden van voedsel en ik wil u zoeken om die diepe gemeenschap met u te aanvaarden. En dat u zich meer en meer openbaart in uw Zoon Jezus Christus. Ik werd erg getroffen als afronding door een tekst uit Markus 9. En dat gaat over de verheerlijking van Jezus op de berg. In Markus is zo'n moment dat Petrus, Jacobus en Johannes zijn samen met Jezus op die berg. En dan verschijnen Elia en Mozes en dan spreekt God die woorden, deze is mijn geliefde zoon. Zodat Petrus zegt, laten we hier de tenten bouwen en laten we hier verblijven in die diepe gemeenschap met God. En dan staat er zo'n zinnetje op een gegeven moment, dan staat er en plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En ik vond dat zo'n diepe zegen. Plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En waar ik echt een diep verlangen in heb, dat is dat ik God mag naderen en in die tijd, in de voorbereidingen, maar dat er eigenlijk, dat de dingen die je zo kunnen belasten, de dingen die je zo kunnen belemmeren, de dingen die zo een druk in je leven kunnen uitoefenen, de zorg voor die je zo kunnen wegbrengen bij God. Of de claim die het werk op je brengt, of ziekte, of dat mensen ernstig ziek zijn en daarmee eigenlijk ja, echt onder druk staan. Of dat er dreigt werkeloosheid, of dat er ziekte is in je gezin of in je familie. Dan vind ik het zo indrukwekkend dat je dus, als je daarnaar kijkt, dan komt dan die tekstname en ze zagen niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En dat is een vaste, dat is een uitstrekken naar God, dat je zegt, o God, ik zoek echt die diepe gemeenschap met u. Dat ik uw Zoon alleen nog mag zien. Dat hij me vrij maakt van de dingen die me zo ontzettend te neerdrukken. En dat is echt, ik denk dat dat bedoeld is in Mattheüs 9. Dat Jezus zegt, dat is die nieuwe wijn. Die nieuwe wijn en die niet gekrompen lap, dat is het diepe verlangen naar die hunkering om die gemeenschap in diepe vreugde te beleven. En daarmee breekt hij met het vaste, wat toen de tijd eigenlijk was vanuit rouw. Vanuit geen hoop, vanuit een smachten en een onzekerheid of God het wel zou doen. En zo gaan we die dagen in. Met een diep verlangen dat God zich openbaart. En dat we die vreugde mogen beleven, dat we Jezus alleen mogen zien. Laten we zo samen stil zijn. Tim, wil je misschien... Je zag je eens wat spelen. Vader, ik wil zo bidden voor de gemeente, voor mezelf. Dat er een diepe honger komt in ons naar u. Dat het vaste de drijfveer is om u te smaken hoe goed dat u bent. Om te proeven van uw heerlijkheid. En geeft u dat verlangen in onze harten. Zuiver onze motieven.